Dat moet toch een levend wezen zijn, hè? Of is dat alleen maar de vorm?
Nou, het is zeker wel een levend wezen.
En als het een levend wezen is, waar houdt hij zich zo al mee bezig? Het lijkt me heel vervelend toe om daar in je eentje zo in die eindeloze ruimte te zweven.
Dat lijkt me ook, ja. Maar goed, je moet natuurlijk wel bedenken dat de ziel van Lucifer in eerste plaats oneindig groot is, dat hij als ziel een eigen denkvermogen heeft, een eigen mentaal iets, mentaal geest, maar dat al die deeltjes ook weer een eigen bewustzijn hebben die ook zelfstandig zijn, dus zelfstandig kunnen denken. Dus hij is wel weliswaar een geheel, maar toch gedefragmenteerd, kun je wel zeggen. Er zijn zelfs delen van de ziel van Lucifer die in tussentijd al zijn opgegaan naar het licht en dus ontbreken er hier en daar gedeelten uit. Dus een compleet levend wezen, ziel, is dat niet. Ik denk dat ik ook nog wel kan proberen duidelijk te maken. Wat is namelijk het doel van de materiële schepping? Waar gaat het nu eigenlijk om? Het gaat eigenlijk om die beweging vanuit, zeg maar, laten we heel schematisch voorstellen. Goed, een deel van de geesten, de oorspronkelijke geesten, 1/7 deel wat gezegd, wijsheidsgeesten, is afgedaald, is gezakt in de frequentie. En is op een bepaald moment is er een materiële wereld ontstaan. En convergentiepunten zijn steeds de oercentraalsterren van de verschillende delen van die ziel van Lucifer. Ja, dat is een heel ingewikkeld gedoe, maar in elk geval, je kunt zeggen, in de sterrenkunde onderscheiden we een Big Bang. Wat is nu een Big Bang? Een Big Bang is het punt waar al die zielen van de geest van Lucifer, als het ware vanuit de geestelijke wereld, de materiële wereld, zijn binnengekomen en dan alle kanten opschieten. En zich hebben verdicht tot superclusters, clusters, melkwegen, zonnestelsels, planeten, manen enzovoort. Dus van daaruit is het convergentiepunt. Hier gaat het om. Hier wordt geest materie. Hier is de frequentie zo ongelooflijk laag geworden dat het materiële vorm aanneemt. Vanuit één punt, op al die miljarden punten, al die miljarden atomen, hulsgelovers noemen dat, is de materie ontstaan. Maar het is niet de bedoeling dat die materie blijft bestaan. De materie is een tussenvorm. Materie is een manier om uiteindelijk de gevallen geesten weer terug te leiden omhoog naar de geestelijke wereld. Dus het gaat eigenlijk om dat al die deeltjes die gevallen zijn teruggeleid worden naar God, naar de geestelijke wereld. En we zijn zover in al die tijd dat de materiële wereld heeft bestaan, dat hier en daar al gedeelten van die ziel van Lucifer verlost zijn, verlicht, en dat planeten, complete werelden, je zou misschien wel mogen denken aan melkwegen, zijn opgegaan naar het licht. Want het doel van de materiële schepping is om op te lossen, weer op te gaan, terug naar het licht. Dus je kunt zeggen, die ziel van Lucifer is niet meer compleet. Hij kan nog wel zelfstandig denken, maar het denken doet Lucifer voornamelijk in zijn geest. En die geest van Lucifer bevindt zich nu op de aarde. Die bevindt zich volgens die traditie, en dat is op zich ook niet een glosse of zo. Kijk, wat Lorber zegt, zei men ook in de middeleeuwen. Namelijk dat Lucifer zich bevindt in het middelpunt van de aarde. Ik mag die parallel nog verder doortrekken. We hebben gezien bij die planeet Malona dat de koning Araval, die uiteindelijk opdracht gaf om die planeet te vernietigen met Nima, dus die atoomkracht, dacht dat hij moest vechten tegen zijn broer Muharreb, samen met Uzgloon, de vuurgod, de duivelse godheid, die zich in het middelpunt van die planeet bevond. En daar mogen we een heel belangrijke conclusie uit trekken, namelijk dat Lucifer, voordat hij op aarde gekerkerd was in het middelpunt van de aarde, in het middelpunt van die planeet Malona zich heeft bevonden. En dat hij daar de opdracht had met zijn trawanten, met zijn paladijnen, mag je wel zeggen, om ijzererts te smeden tot lichte materialen, wat hij nu dus op aarde ook moet doen. En dat had ik dus eigenlijk nog vergeten te zeggen in het verhaal, maar het is goed dat ik dat zeg, het gaat wel erg ver. Maar ik denk dat ik de conclusie gerust mag trekken dat Oesgloon in feite de oude benaming was, meer dan 6000 jaar geleden, voor Lucifer. De naam die God op die planeet had. En die hij, ja, die nu Lucifer genoemd wordt. Dus Lucifer heeft ook niet altijd gekerkerd gezeten op onze aarde, in het middelpunt. Maar was vroeger onderdeel of gekerkerd in de planeet Bologna.
Die planeet die heeft veel overeen met de boeken en de film van Lord of the Ring.
Klopt.
Dat komt heel aardig overeen.
Ik kan daar verschillende conclusies aan trekken. Ik heb volkomen gelijk en ik denk dat, dat je wel meer overeenkomsten kunt zien. Kijk, ik denk dat je het ook kunt vergelijken met bijvoorbeeld het Rijk Hanog. Ik weet niet of je ook het boek van Lorber kent of heeft gelezen. In het boek De Huishouding van God komt men dus ook een beschrijving tegen van het Rijk Hanog, waarin uiteindelijk een soort despoot, een dictator, probeert om het hele gebied daar in de Caucasus enzovoort tot in de wijde omtrek te veroveren. En daarbij wordt dus ook sprengstof gebruikt, die enigszins lijkt op de sprengstoffen die gebruikt werden op Bologna. De NIMA werd weer opnieuw uitgevonden, kun je zeggen. Dus men ondermijnde, unterminierte, staat in het Lorbewerk, de gebieden van de tegenstander. En dat had dus een enorme rampzalige gevolg. Dus eigenlijk is in het klein in het Rijk Hanog gebeurd wat vroeger gebeurd is op Bologna. Dus het is een soort herhaling op kleine schaal van die rampen van die planeet. En The Lord of the Rings is voor mijn gevoel, daar ben ik van overtuigd, een werk ontstaan door geestelijke inspiratie. Ik denk dat die man die dat geschreven heeft, die Tolkien, dat hij ook geschouwd heeft in de geestelijke wereld. En ik denk dat de beelden wel iets vervormd zijn. Dat mag dan zo zijn. Maar het grondpatroon.
Even over Lucifer. Lucifer is in Adam. De geest Lucifer. Dat staat in Huishouding van God, deel 1. Wordt erin gezegd.
Nee, joh.
Dus Lucifer is ook al in de mens, Adam.
Klopt, de ziel van de mens is eigenlijk genomen ook uit de ziel van Lucifer. Dus de materie als geheel en ook het lichaam van de mensen. Dat is onderdeel van die ziel van Lucifer. Dus in die zin. En ook de geestelijke betekenis daarvan, uiteraard, is aanwezig in de mens. Dus daar komen we nooit onderuit. Vandaar dat de materie zo'n geweldige zuigkracht heeft, als een moeras, voortdurend ons naar beneden probeert te trekken.
Vandaar ook de weerschool op aarde.
Wat zeg je?
Vandaar ook de weerschool op aarde.
Ja, klopt.
Als je kind van God wordt, moet je dus via de aarde, dat is de enige mogelijkheid.
Klopt.
Dat is ook niet voor niets zo.
Voorkomen juist. En dat is dus weer nogal wat onwegen gebeurd. Hè? Want eerst had je dus de planeet Bologna. En toen had je het eerste mensenpaar dat opnieuw verbruikt heeft. Waarbij er dus in het Lorber taal, in boeken wordt het heel uitgebreid beschreven. Een volledige vernietiging. Die uiteindelijk weer terug schroefd is. Of eigenlijk door Christus, vanuit de liefde van God, is dat weer tot staan gebracht. Maar dat had dus ook niet veel gescheeld. Omdat de gerechtigheid van God door de zonde van de eerste mensen vroeg om een vernietiging. Als je dat puur juridisch, rechtelijk bekijkt, eigenlijk gewoon puur rationeel, alles moet worden vernietigd voor die zonde. Maar dat is niet gebeurd, omdat vanuit de liefde van God zoveel medelijden met de mens opwelde dat het niet gebeurd is. En daarna zie je het Rijk Hanog opnieuw, kantje boord, bijna vernietigd. En als God niet ingegrepen had, dan was opnieuw de aarde vernietigd. En nu zie je in deze tijd dat eigenlijk hetzelfde weer kan gebeuren. Als er geen geestelijke krachten waren die ons tegenhielden, was er eigenlijk niets dat ons ervan weer hield om de planeet opnieuw te vernietigen. Daar ben ik van overtuigd. Ik bedoel, er zijn ook wel scenario's, toekomstscenario's geweest, van mensen zeggen, er komt nog een atoomoorlog. Er zijn zoveel voorspellers geweest, profeten, mystici, zieners, die wel iets gezien hebben, maar ik denk dat het zijn mogelijkheden. scenario's die zich kunnen realiseren, maar dat hoeft niet. Het zijn alleen maar parallele mogelijkheden. Maar God zorgt ervoor in zijn wijsheid dat bepaalde mogelijkheden zich niet realiseren. En een van die mogelijkheden die men tegenhoudt is de volledige vernietiging van de aarde. Die absoluut, ben ik ervan overtuigd, zou gebeuren als het niet ingegrepen werd. Of als bepaalde wegen niet afgesneden werden. Want we hebben het nu gezien. Ik bedoel, wat er toen gebeurde, dat zou in principe weer gebeuren als het niet, werd ingegrepen.
De grote kennis van de Egyptenaren, zou het niet mogelijk zijn dat hun contact met de geestelijke wereld zo groot was, dat ze die kennis de kennis van de geestelijke wereld zo groot was dat de geestelijke wereld, de meesters, de Egyptenaren hebben ondersteund. Want tot op de dag van vandaag is men er nog niet uit hoe men in staat is geweest deze bouwwerken te creëren.
Oh, absoluut, ja.
Zou die contact met die geestelijke wereld toen veel groter geweest zijn dan nu? Want nu hebben we af en toe eens wat zieners en toekomstvoorspellers.
Je kunt toch wel meer maken.
Ja, maar je moet even terugdenken in die tijd. Men is er nog niet helemaal uit, hè? Hoe men dat tot stand heeft gebracht.
Nee, die piramiden zijn inderdaad gebouwd volgens methoden die zo vergaand waren, die zo nauwkeurig waren en precies dat we dat niet meer met moderne methoden kan herhalen.
Nee.
Dat klopt. Er staat in het Lorbeerwerk ook wel iets beschreven erover dat men in een kring om elkaar heen ging staan. De mensen die over die krachten beschikten in die tijd van de piramiden, zeg maar 2450 over Christus. En dat men bij behulp van gemeenschappelijke kracht in staat was tot levitatie. Hè? Dus niet van de personen zelf, maar van blok en steen. Men ging om een halve cirkel staan. Iedere keer pakte men met de rechterhand de linker van de buurman vast. Ging een soort cirkel vormen. En het voorwerp in het midden van de cirkel, of het nu een tak, een boomstam was of een grote rotsblok, dat gebruikt moest worden bij de bouw van de piramide, ging omhoog, leviteerde en kwam precies op de plaats van bestemming terecht. Men zegt dat men op die manier in staat was om piramide te bouwen. En ook dat men in staat was, dat met name de mensen die in de priesterscholen waren ingewijd in de piramiden, contact te hebben met de sterren. En ik denk dat die positie, wat ik heb laten zien, van een schacht richting Sirius erop wees, dat men toen wist dat Sirius de centrale ster is van dit deel van de Melkweg. Dat vind ik een heel belangrijke conclusie. En ja, die band met Orion. Tja, ik weet niet waarom we daar juist Orion voor uitgekozen hebben. Natuurlijk is het wel enigszins voor de hand liggend. Anders zeggen we dat Orion is het helderste, duidelijkste sterrenbeeld van de hele sterrenhemel. Als u naar buiten gaat, nou ik denk niet dat u daar naar buiten gaat. U kunt het ook in het zuiden zo meteen, of waarschijnlijk op dit moment als het helder is, duidelijk zien. Die drie gordelsterren van Orion. Rechts onder de ster Rigel. Een gigantische grote ster. En linksboven Betelgeuse. Dat was een heel helder sterrenbeeld dat meteen in het oog springt. En zeker in de woestijn. Ja, want men had toen niet de lichtvervuiling die je tegenwoordig hebt. Waardoor je dus weinig sterren meer kunt zien in de stad. Maar die wijzen vanuit Egypte, om uw vraag terug te komen, die waren inderdaad in staat om dingen te doen die veel verder gaan dan waartoe we met de wetenschap in staat zijn. Daar ben ik van overtuigd. Zijn er nog meer vragen hierover?
U heeft het over die reuzen gehad, die overgewaaid zijn naar de aarde. Maar zouden we dat moeten zien in celvorm? Want ik kan me niet voorstellen dat een complete reus overgewaaid is.
In celvorm, hoe bedoelt u?
We zijn ontstaan uit een cel. Hè?
Ja, en dat de cellen losgelaten zijn door die explosie en die door de kosmische winden dus naar de aarde zijn toegekomen. Dat het net als het dierenrijk, dat is in het verleden ook heel erg groot geweest. Mm-hmm. Dus grote olifanten, grote... Hè. Dus zou je het in die vorm moeten zien?
Ik denk dat ik dat wel een beetje kan tekenen. Dan komen die velden ook nog eens op. Kijk, die planeet, die was 1000 keer zo groot als de aarde. Gigantisch. Nu was de materie van die planeet, staat in de beschrijving van het boek van Engel, veel dichter, veel compacter dan van de aarde, maar tegelijkertijd ook lichter. Dat kan namelijk wel. Als je metaal als titanium of uranium hebt, heeft een laag soortelijk gewicht, is toch heel krachtig. Een enorme cohesie. Ik denk niet dat het zo was dat de lichamen van die reuzen volledig gedefragmenteerd zijn. Ik weet niet of je dat bedoelt. In celvorm. Dat ze dan hier op aarde weer op een of andere manier zijn samengevoegd. Dat kan me niet voorstellen. We hebben gezien bij die asteroïden dat die planeet dus gewoon allemaal barsten en scheuren ging vertonen. Gewoon in alle mogelijke richtingen. Compleet verspreiden, gedefragmenteerd. Tot 10.000 stukken aan toe. Er worden al steeds meer ontdekt. Die planeet is volledig in elkaar gebarsten. Maar de brokstukken zijn intact. Dat wil zeggen, men vindt complete grote segmenten. We hebben ook gezien, hè, die aardappelvormen, die planetoïden, Gaspra, Eros, Mathilde. Dat zijn eigenlijk ja, hele vreemde, onregelmatige vormen. Of aardappels, of, het lijkt wel puzzelstukken bijna. Die later weer op elkaar zijn gebotst. Je ziet ook allemaal kraters. Ze hebben geweldige tumultueuze perioden achter de rug. Dus ik denk dat die reuzen, dat is eigenlijk iets wat ik in het begin nog wel in de lezer wilde opnemen. Ik dacht, het gaat wat erg ver. Dat is namelijk dit. Als u de kaart erbij pakt van de continent Sutona, ongeveer de vorm van Afrika nu, dan ziet u daar ongeveer deze plek een enorm hoog gebergte. Het hoogste gebergte van de hele planeet. In die bergen bevond zich een groot slot. Het slot van Xuton. Dat was de eerste grote heerser van het continent Sutona. Dus op een gigantische hoogte van duizenden meters bevond zich een groot slot dat behoort aan de heerser van het continent. En nu denk ik dat Moharep, die zich op het moment van de explosie in het slot van Xontu bevond, dus hier op het hoogste punt van die hele planeet, die is weggeslingerd naar de aarde. Kwam in Egypte terecht. En ik denk zelf dat de andere personen die men in Egypte heeft gevonden, zich op dat moment ook op het hoogste punt van die planeet hebben bevonden. En toen, van daaruit, omdat ze enorm hoog waren, gemakkelijk de ruimte kon worden geslingerd. De meeste mensen op die planeet, die moeten wel zijn omgekomen door de vulkaanuitbarstingen, doordat de bergen en alles hen begroef, waardoor ze eigenlijk zijn verpulverd, mag je wel zeggen. Maar die mensen die zich hier bevonden, in het slot van Xontu, op dit continent, Sutona, op dat punt van kilometers hoogte, misschien wel 10 of meer, die zijn weggeslingerd. Moharep bevond zich daar ook, neergekomen in Egypte. En ik denk dat het ook een vorm van genade is. Genade, ik denk van een vorm van genade. Kijk, het ziet er gruwelijk uit. Je wordt de ruimte ingeschoten, gecatapulteerd. Je komt na honderden jaar op aarde terecht. En ik denk door voorzienigheid of door welke omstandigheden ook, heel huids, min of meer, terechtgekomen op aarde. Maar, wat is er erger? Om voor de eeuwigheid rond te blijven zwerven in de ruimte? Als een soort asteroïde na miljoenen jaren op een ster op een planeet terecht te komen? Of terecht te komen op aarde, waar de taak op overging om de woonplaats te zijn van de kinderen van God. Ik denk dat het juist een enorm diepe symbolische betekenis heeft. De begrafenis, mag je wel zeggen, door God van die reus in het oude Egypte, was ook een symbool dat de taak van Melona, van die planeet, overging op de aarde. En als een soort, ik zie het als een vorm van genade, dat hij op aarde is begraven. Samen met de zuivere mensen, die zich op dat moment nog vooral op Sutona bevonden. En dan ook een aantal andere mensen die zich in de kringen bevonden van Moharep. Ik kan het ook nog anders aantonen. Dat het niet anders kan zijn dan zo. Tenminste, van zover ik dat heb kunnen nagaan. Kijk, de planeet Melona. Dit is de zon. Dat is niet in jouw verhouding, maakt niet uit. Kijk, dit was het hoogste gebergte van die planeet. Op het continent Sutona. Hij bevond zich op de equator. De equator. Die, moet ik zeggen, gericht was op de zon. Op het moment van de explosie stond die berg gericht naar de zon en dus ook naar het binnenste deel van ons zonnestelsel. Dat betekent niets meer of niets minder. Dat kunt u ook op de kaart zien, dat hier dicht bij de equator stond, dat slot van de zon toe. Dat de richting waarin ze weggeslingerd zijn, was naar het binnenste deel van het zonnestelsel. In de richting van de zon en van de aarde. Want naar verhouding is de baan van de aarde zoiets. Die baan was namelijk veel groter. Dus ze zijn naar de aarde geslingerd. En ik denk dat de mensen die zich in dat slot van Xonto bevonden hebben, dat gewoon de mensen zijn die in Egypte zijn neergeploft. Dus inclusief misschien ook wel die anderen die beschreven worden in het boek. Dat is tenminste mijn idee daarover.
Toen ik in de pauze een dergelijke vraag stelde aan je.
Kom even bij, hoor.
Ja.
Ik stelde in de pauze een dergelijke vraag. En toen had je het even over geraamten die in Egypte waren gevonden. En dat is dus iets anders dan waar we het over had, cellen. Kun je daar iets over zeggen? Want we kwamen, omdat we weer beginnen moesten, niet helemaal daarmee klaar.
Ja, ik denk dat het zo is, of het geweest kan zijn, maar daar ben ik natuurlijk niet bij geweest. Daar gaat het ook niet om, maar in het boek van Engel staat dat er een geraamte werd gevonden in een kist, een coffin. Dus eigenlijk een doodskist, kun je wel zeggen. En toen ze die kist, of dat gesteente openmaakten, verbrand gesteente, kwam er een geraamte tevoorschijn. En aan een van de vingers van de rechterhand vond men toen die ring, aan de hand waarvan die geschiedenis van die planeet is gereconstrueerd. En in het Johannes-evangelie staat, in deel 8, dat complete, intacte reuzen werden aangetroffen in Egypte die neergeploft zijn. Dat wil niet zeggen dat ze helemaal onbeschadigd waren, wat ik ook niet geloven kan. Want een object dat in de damkring van de aarde neerkomt, heeft een valsnelheid van 40 kilometer per seconde. Dat betekent dat ofwel die materie enorm verhard was, wat je ook op grond van een verharding van hun geest zou mogen verwachten misschien, maar dat kan toch nooit zodanig zijn geweest. Ze waren toch niet gelegeerd staal of zo. Ik bedoel, het is toch een lichaam van de mens. En nu kan het lichaam wel een hele harde materievorm hebben gehad, maar ik denk dat ze altijd toch wel een beschadiging hebben opgelopen. Ik kan me niet anders voorstellen. Dus dat zit er echt tussenin. Ik denk dat ze niet helemaal compleet intact. Want ik kan me niet voorstellen dat je mijn ring en oorbel en alles zo neerploft. Dat geraamte was gewoon bot. Gewoon botten. Dat is gewoon een geraamte van de mens. Dus er zit nog enige speling tussen het boek van Leopold Engel. En de andere kant van Jacob Lorber. Er zitten al veel meer verschillen tussen, maar die zijn niet echt groot.
Ja, de Bijbel spreekt er ook van reuzen die de aarde bewoonden. Genesis?
Dat klopt. Ja, dat klopt. Maar daarmee bedoelt men eigenlijk de mensen van de hoogvlakte. Ik bedoel de mensen die oorspronkelijk op de hoogvlakte, dichtbij het Rijk Hanoch, hebben gewoond. En niet de reuzen die in Egypte neer zijn geploft. Ja, geestelijk ook. Geestelijk ook. Maar ik denk dat de geestelijke grootte zich uitdrukt ook in de materiële vorm. Want de mensen van het Rijk Hanoch, ik weet niet of iedereen dat gelezen heeft, maar die waren ook groter. Ik bedoel van het Rijk Hanoch, ik bedoel eigenlijk van de hoogvlakte die zich naast het Rijk Hanoch bevond, waren groter dan de mensen in de dalen, in de diepte. Die waren materieel kleiner, maar ook geestelijk. Beduidend kleiner.
Maar dan zijn ze overgekomen met een goddelijke genade. Maar ik denk ook met een taak, hè? Een taak die ze dan kregen om de mensheid voor te zetten op de aarde.
Zo'n idee heb ik erover.
Ja, ja precies. Nou, dan, ik denk dat ik nog één steek heb laten vallen nu, als ik dat zo hoor. En dat is namelijk dit, dat hoor ik in de pauze ook. Kijk, er zit gewoon een hiaat. Er zit ergens een hiaat, of iets wat ik nog niet helemaal heb uitgelegd. Dat is een probleem misschien. Kijk, als we nou een tijdlijn nemen. ...4000 Christus. Een planeet explodeert. We hebben de bouw van de piramiden van Gizeh. En dat is ongeveer gebeurd 2500 voor Christus. Ik bedoel, CO2-methoden, allerlei methoden zijn gebruikt. We komen ongeveer op deze datum uit, met enige spering. Die reuzen zouden zijn neergeploft in deze periode. Het verschil is dus 1500 jaar. Wat is er dus in de tussentijd gebeurd? Daar gaat het om. Op het moment waarop die planeet explodeerde, ging de taak van die planeet over op onze aarde. Maar, omdat God van tevoren gezien had, in de geestelijke wereld, dat dit zou gebeuren, een vrije wil, maar toch wist men hoe die vrije wil zou worden misbruikt, waren de voorzieningen op aarde getroffen om ervoor te zorgen dat ook de mensen op aarde konden worden geboren. Onmiddellijk daarna is de taak van Malona overgedragen op de aarde en werden vrij snel daarna de eerste mensen geboren. Dus in die periode van 1500 jaar hadden ze wel hele geslachten van mensen op aarde kunnen uitbreiden en allerlei gebieden in bezit nemen. Dus dat daar op dit moment 1500 voor Christus al mensen waren in Egypte mag dan geen verwondering wekken. Want die periode van 500 jaar was al immers gebruikt, kun je wel zeggen, om de aarde steeds meer in bezit te nemen. Ook inclusief het oude Egypte, waar ook nog kennis aanwezig was van die oermensen, van die eerste mensen die in een zuivere verbinding nog met God leefden, min of meer. Hoewel, er zijn dus allerlei dingen wel gebeurd, mislukt. Maar ze hadden nog een hele hoge graad van wijsheid. In de loop van de tijd zie je dat, nou zeg maar 1400 tot 1200, het Nieuwe Rijk. Het Nieuwe Rijk van Egypte was een tijd van verval. Je kunt eigenlijk wel zeggen, magie. Als godsdienst afzakt, vervalt, zie je dat het een neiging krijgt om te vervallen tot magie. Magie is eigenlijk een poging om door middel van uiterlijke middelen, dingen, voorwerpen, macht te krijgen over het innerlijk. Over omstandigheden, de toekomst te beïnvloeden, relaties tussen mensen te veranderen, de verhoudingen tussen mensen te veranderen. In feite is het altijd een middel om, om door middel van allerlei uiterlijke dingen macht uit te oefenen. Dat zie je ook in het Nieuwe Rijk. In het Nieuwe Rijk dacht men dat er zeer